Ook vanavond openen wij Gods woord in het Bijbelboek Genesis en we lezen eruit hoofdstuk 15.
Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram, ik ben uw schild, uw loon, zeer groot. Toen zei Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voorts zei Abram: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voorts zeide hij tot hem: Ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Galdeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: Neem mij een driejarige vaars, en een driejarige geit, en een driejarige ram, en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle, en hij deelde ze midden door, en hij legde elks deel tegen het andere over, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neer op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram. En ziet, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram: Weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, gij zult in goede ouderdom begraven worden, en het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Tenzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat, de Keniet en de Keniziet en de Kadmoniet en de Hetiet en de Ferezit en de Refaïten en de Amoriet en de Kanaaniet en de Girgaziet en de Jebusiet.
Zoals vanmorgen al werd gezegd, gemeente, slaan wij vanavond zondag 25 open. Zondag 25 van de Heilbergen Catechismus. We zullen daarvan de vragen en antwoorden lezen. Zondag 25 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt gevraagd: aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige zichtbare tekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarin gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerhande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Deze zondaggemeente wordt vanavond verkondigd tegen de achtergrond van vers 17 van Genesis 15. Genesis 15, vers 17. Er staat: het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, daar was een rokende oven, een vurige fakkel, die tussen die stukken doorging. We maken vanavond dus een begin met zondag 25. En het zou zomaar kunnen dat wij volgende week nog een keer deze zondag lezen, omdat ik de komende week ook echt in alle rust erbij stil wil staan wat nou de Bijbelse grond is van de sacramenten. Niet alleen van het avondmaal, maar ook van de doop. Waarom hebben we eigenlijk sacramenten? En wat is Gods bedoeling daarmee, altijd mee geweest, maar in het bijzonder ook nu, in deze verschrikkelijke tijd. Ik heb er ook geen ander woord voor, verschrikkelijke tijd, die wij op dit moment doormaken. Laten we God bidden, gemeente, ook met het oog op de komende week, of hij het onderwijs wat aangereikt wordt vanuit het woord in rijke mate in ons midden wil zegen. Het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd is hetzelfde als vanmorgen: Gods genadeverbond, opgericht met een kinderloos echtpaar. Vanavond 3 lijnen, en die eerste lijn is eigenlijk de lijn ook van vanmorgen, het laatste deel van de preek. Dat is het geloof van een toekomstige vader. Het geloof van een toekomstige vader. In de tweede plaats de belofte van God de Vader. In de derde plaats het werk van God de Zoon. Dus het geloof van een toekomstige vader, de belofte van God de Vader en het werk van God de Zoon. De Heere leidde Abraham naar buiten. Zo zagen we vanmorgen op een hele ontroerende, eenvoudige wijze werd ons dat geschilderd. Hoe deze God, die wanneer hij spreekt tot Abraham, eerst moet zeggen: vrees niet, wees niet bang. En huiver en ontzetting oproept in het leven van deze grote man in het koninkrijk van God, Abraham, de vader aller gelovigen. Hoe deze heilige en almachtige God ook in staat is, mag ik het maar heel eenvoudig en menselijk zo zeggen, dat als een vader de tent van Abraham binnen te komen en bij de hand te nemen en als een kleinkind naar buiten te brengen. Dit is God, die zo almacht toont in zijn eenvoud en daardoor in staat blijkt te zijn om met ons mens, in onze bekrompen kleine wereldje waarvan wij vaak denken dat we alles in onze handen kunnen vasthouden, in staat blijkt te zijn om ons daarin tegemoet te komen en ons ook tegelijkertijd te plaatsen in de wereld van zijn almacht en schepping. Abraham staat buiten de tent. Het is nacht. Dat wisten we tot op dit moment nog niet in Genesis 15, dat God in de nacht in een gezicht aan Abraham verscheen. Maar het blijkt dat Abraham, nu hij buiten staat en van de Heere de opdracht kijkt om naar boven te kijken, aanschouw de sterren in de hemelen, dat we daardoor ook weten dat het nacht is. God verschijnt in het duister, letterlijk en figuurlijk, en spreekt zo tot Abraham. Abraham krijgt de gelegenheid om in alle rust naar boven te kijken. Hij moet dus van beneden zijn ogen opheffen naar boven. En hier in Nederland is dat eigenlijk onmogelijk geworden door de lichtvervuiling, ook in het donker van de nacht. Maar meerdere onder ons zijn in de achterliggende jaren ook wel in gebieden geweest in deze wereld waar de natuur nog ongered is, waar het 's nachts nog helder licht is. En als je dan op je rug gaat liggen of in alle rust gaat zitten en naar boven kan kijken, ontwaar je op één moment boven je een machtige, bijna mysterieuze wereld. De talloze sterren die opeens zich langzaam en zeker aan je ogen ontdekken, roepen het besef op van onze kleinheid en de grootheid van God, de schepper aller dingen. God geeft Abraham de tijd om eens rustig te gaan zitten en naar boven te kijken en de sterren in de nacht te tellen. En proberen we ons, gemeente, in hem te verplaatsen en we gaan naast hem zitten, dan zullen wij waarschijnlijk hetzelfde gevoel zullen krijgen als dat Abraham kreeg. Op enig moment gaat het voor ons duizelen en raken we de tel kwijt. De bekende sterrenbeelden die we zien en herkennen, die kunnen we nog tellen. Maar al spoedig gaat het daarna mis en weten we niet meer waar we zijn begonnen en waar we op enig moment zijn gebleven. Dat is de eerste boodschap die de Heer aan Abraham wil meegeven. Achter hem staat die lege tent, waar niets is. Maar boven hem een volle hemel. Maar Abraham, als toekomstige vader, de tel kwijt raakt. God maakt zijn belofte waar. Dat mogen we nu in 2021 ook zeggen. Het Joodse volk een van de oudste volken in deze wereld is. En als we de eeuwen doorgaan, dan raken we de tel kwijt. Ondanks alle verschrikkelijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de geschiedenis van het Joodse volk. De kracht van Gods belofte laat zich tot op de dag van vandaag gelden. Het is niet alleen dat Abraham naar boven moet kijken, van beneden naar boven en vervolgens over dat grote hemelfirmament van links naar rechts, van voren naar achter en de tel op enig moment kwijtraakt. Maar God roept bij Abraham ook het beeld op van de zee. En dat beeld moet Abraham ook aanspreken. Van huis uit is hij niet opgegroeid met een strand en met een zee. Zijn moederland is Ur der Chaldeeën, dat ligt in het huidige Irak. Er zijn hoogstens een paar rivieren en dan houdt het wel een beetje op. Het was ook voor het eerst toen Abraham in het beloofde land Canaan aangekomen was en door dit land trok, dat hij op enig moment kwam te staan aan de oevers van de Middellandse Zee. En op ons maakt dat nog steeds indruk, gemeente, wanneer wij naar de zee gaan, onze auto geparkeerd hebben en de duinen doorgaan en opeens sta je voor dat water en kijk je kilometers ver vooruit en zie je alleen maar water. Licht en de ruimte die dan naar je toe komt, dat gaat er ook een rustgevende uitwerking van uit. Abraham moet dat ook hebben ondervonden toen hij voor het eerst in zijn leven al op volwassen leeftijd stond aan de oevers van de Middellandse Zee. En God roept dat beeld opnieuw in die nacht op en zegt tegen Abraham dat hij de zandkorreltjes aan de oever van de zee moet tellen. Wel, zegt de Heere, nog meer en nog talrijker zal je nageslacht zijn. God geeft in die nacht dus twee tekenen aan Abraham. Eén teken dat hem 's nachts altijd zal vergezellen. En dat voorkomen zal dat wanneer er weer een nacht aanbreekt, wanneer Abraham dreigt te gaan piekeren over de vervulling van Gods belofte, hij door het woord van de Heer in deze bewuste nacht eraan herinnerd wordt om weer de tent uit te gaan, naar buiten te gaan, omhoog te gaan kijken en de sterren van de nacht te tellen. Een blijvende teken dat hem dagelijks mee zal gaan over de rest van de komende jaren, totdat de belofte van de kinderzegen vervuld zal worden in het leven van Abraham. En daarnaast dat andere teken. Teken van het strand, de zee en de zandkorrels. Ik wil hier even bij stilstaan, gemeente, om ook een Bijbelse lijn naar boven te kunnen halen vanuit de schrift die we nodig hebben, ook in de komende week, als we met elkaar luisteren naar het troostboek van Heidelberg. Proberen zicht te krijgen op de Bijbelse troost van de sacrament, in het bijzonder het sacrament van de doop. En ik stel vanavond allereerst heel eenvoudig de vraag, is dit het eerste teken dat God geeft in de schrift? Wel in het leven van Abraham. Tot nog toe heeft de Heere geen teken aan Abraham gegeven. God riep hem uit Ur der Chaldeeën. God gaf hem aan het begin van die reis de belofte mee, anders komt een mens ook niet in beweging. Het is het evangelie dat vertrouwen en dat geloof werkt in het hart van een zondaar. Het is het evangelie, geheiligd door de Heilige Geest, waardoor een mens ook Gods stem gaat gehoorzamen en hem in staat stelt om de Heere te doen volgen, onvoorwaardelijk doet volgen. Het is de belofte van het evangelie die een mens ook in staat stelt om te volharden. En Abraham moest al het nodige doorstaan in de tijd die achter hem ligt. Het sterven van zijn vader, hongersnood in Canaan, situatie aan het hof van de farao toen hij ontmaskerd werd als een leugenaar. De geschiedenis van Sodom in Genesis 14, zoals we vanmorgen zagen, die veldslag tegen Kedorlaomer. Keer op keer putte Abraham of verleende God aan Abraham kracht, geloofskracht, vanuit de belofte van het evangelie. En het ging als een patroon, als een refrein in het leven van Abraham mee tot op de dag van vandaag, tot hier in Genesis 15. Aan u heb ik dit land gegeven. Aan u en aan uw nageslacht. Maar nu wordt de Heere voor het eerst, geeft de Heere voor het eerst ook in het leven van Abraham twee tekenen. Sterren in de nacht en de zandkorrels op het strand. Maar hoe dun de schrift op dit moment ook is, letterlijk, zijn maar een paar bladzijden van uw Bijbeltje. De Heer heeft al eerder tekenen gegeven. De eerste tekenen die God gaf was in het paradijs. Die twee bomen, de boom des levens, de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat waren geen bijzondere bomen, geen unieke soorten. Het waren gewone, mooie bomen, net als de rest van de bomen in het paradijs. Maar God verbond zijn belofte aan beide bomen. De belofte van het leven aan de ene boom en de belofte van de dood aan de andere boom. Ten dag als je daarvan eet, zul je de dood sterven. God maakte zijn woord zichtbaar. En dat deed hij in het paradijs om te voorkomen dat Adam en Eva alleen het woord zouden hebben. In het teken dat God aan Adam en Eva gaf, wilde de Heere van zijn kant voorkomen dat ze op enig moment hem niet zouden willen gehoorzamen. En dat maakt hun ongeloof nog aangrijpender. Twee tekenen in de schepping. Tussen het paradijs en de geschiedenis van Abraham ligt er nog een moment dat de Heer een teken geeft. En dat is wanneer Noach na zoveel dagen de deur van de ark weer open mag doen, naar buiten gaat, een altaar bouwt, God offert, offers van dank en van schuldbelijdenis. En de Heere al een bestaande natuurverschijnsel, de regenboog, die werd niet door de Heer op dat moment geschapen. Maar de regenboog op dat moment afzondert als een bijzonder teken van zijn genadeverbond. En gemeente, mag ik even tussendoor daarover iets zeggen. Het is pas in Sliedrecht dat ik eigenlijk voor het eerst de troost van de regenboog ook ben gaan verstaan. Vooral op zondagmorgen. Misschien is u dat ook wel eens opgevallen. Als je dan de kerkbuurt binnenkomt, van die kant, de kant van de grote kerk, dan loop je de kerkbuurt in en dan zie je op enig moment boven een van de winkelpanden een grote regenboogvlag hangen. En ik ben ook maar een mens en zie er regelmatig tegenop om te preken. Als je dan zo naar boven komt en je ziet er opeens de kleuren van de regenboog, trouw van God, de Heere helpt, bijstaat, het heeft mij vaker bovenuit getild. Natuurlijk weet ik ook wel dat die vlag vandaag voor sommige mensen een andere betekenis heeft. Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen? Als uw fiets wordt gestolen en een ander rijdt erop, dan blijft die fiets nog steeds van u. Wij hoeven onze christelijke symbolen niet af te nemen. Het is het teken van Gods trouw, van zijn troost en van zijn almacht. En wat een ander ervan maakt, dat is aan hem. Maar dit is wat de Heere ervan zegt. vertroostend en genadig. Een teken wat God geeft in de schepping. Een rijk teken. En nu geeft de Heer opnieuw twee tekenen aan Abraham. En ook daarvan mogen we zeggen, zoals dat vroeger ook wel gebeurde in de wat oudere theologie, opnieuw sacrament. Zoals die twee bomen in het paradijs ook sacramenten worden genoemd. En dan kom ik toch even terug, gemeente, bij zondag 25. Laten we die zondag nog maar even lezen. Er staat, wat zijn sacramenten? Vraag en antwoord 66. Sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet. Dat zien we hier in Genesis ook gebeuren. God reserveert die tekenen voor hem en geeft daar een betekenis aan, opdat hij ons door het gebruik daarvan, hef uw ogen op, zegt de Heere tegen Abraham. Kijk naar boven, tel die sterren. Of kijk eens om je heen op dat onmetelijke strand, links en rechts, en begin die zandkorreltjes te tellen. Daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegenen. Dat zijn zichtbare tekenen. Om de belofte van het evangelie des te beter te leren verstaan. Welk aspect wil de Heer juist benadrukken in het leven van Abraham als hij het bevel geeft om naar buiten te gaan en naar boven te kijken? Wel dat God almachtig is. Dat was ook de inzet in dit hoofdstuk. Als de Heer in het leven van Abraham in een gezicht verschijnt, en zoals we vanmorgen zagen, ook aan Abraham de ruimte geeft om te reageren op het woord, dan komt Abraham met alle onmogelijkheden van zijn kant. Hij is te oud, zijn vrouw is te oud, zijn vrouw is onvruchtbaar. Is het geen idee om de lijn dan maar voor te zetten met Eliezer de Damaskener, want Gods belofte stuitte op de grenzen van zijn onmacht, de onmacht van Abraham. De Heere zal ongetwijfeld wel een andere weg weten te bedenken, waardoor hij de belofte van hem kan voortzetten. Maar van de kant van Abraham is het onmogelijk geworden dat God zijn woord nog eens in zijn leven zal vervullen. En daartegenover plaatst de Heere in de tekenen van de schepping zijn almacht. In het tellen van de sterren komt Abraham niet alleen onder de indruk van de grootsheid van de schepping. Die onmetelijke ruimte die zich dan voor je ogen ontwaart en dan begint dan te duizelen als we denken aan zoveel miljoenen lichtjaren die verwijderd zijn tussen ons en een ster ergens heel ver weg. Maar God wil door die sterren laten zien dat hij daarboven staat. Alles is voortgekomen uit zijn mond. God sprak, daar zij licht en daar was licht. God sprak, daar zij het droog en daar was het droog. En voor zijn oog werd het strand zichtbaar. Gods scherp, die ontelbare hoeveelheid zandkorreltjes. Alleen al een handvol zand is voor ons niet te tellen. Laat staan die vele stranden die deze wereld telt. God heeft het geschapen. De Heere wil juist door deze twee tekenen in het leven van Abraham zijn almacht plaatsen tegenover de onmacht van Abraham. En zou diezelfde God, zo hoor je als het ware de Heere ook spreken door die tekenen, zou diezelfde God die met één woord de planeten schiep, die met één woord de zon en de maan een plaats gaf in het heelal, die met één woord de droge blootlegde en de zeeën hun plek toewees, zou diezelfde God met diezelfde mond en met diezelfde woorden en met diezelfde kracht niet in staat zijn om één kindje aan twee ouders te geven. Bij Abraham tellen de jaren. Bij God telt dat niet. Bij God telt maar één ding. Dat is zijn eer. Daar werkt de Heere op aan. Dat zijn eer zichtbaar wordt. Dat hij zijn heerlijkheid kan openbaren. En bij voorkeur gebruikt God daarvoor onze onmogelijkheden. Om te bewijzen dat hij God is en geen mens. Ik sta er toch even bij stil, gemeente. De grootheid van de Heere, de almacht van God. Heb jij zo ook wel eens om je heen gekeken? Wat geeft God op dit moment veel stof, hè, op deze prachtige zondag? Indrukwekkend. Wat we voor onze ogen zien. En wat wellicht ook in de komende dagen nog zichtbaar gaat worden. Zongen dat vanmorgen. Die woorden van Psalm 147. Hij zendt met zijn woord. De bevelen uit. Hij beveelt. Hij schept de sneeuw. En ligt dat als een wollen deken over deze aarde. Heb je daar vandaag ook troost uit mogen putten? Want in het licht daarvan is die dikke laag van sneeuw al maar een klein tekentje van zijn almacht. Maar als God in dat kleine tekentje zijn grootheid op zo'n indrukwekkende wijze nu al laat zien, zou hij dan niet zichzelf veel groter kunnen en willen maken als hij ons zwarte leven reinigt in het bloed van Jezus Christus en herschept tot iets wat ongerept en zuiver wit en heilig is? Komt de Heer dan opeens dichtbij ook in de schepping? Als we hier ook zien gebeuren, gemeente, en we meteen een tweede lijn te pakken als een dragende grond onder de sacramenten, is dat God bij voorkeur tekenen uit de schepping gebruikt om zijn almacht te bewijzen, die hij wil verbinden met zijn trouw, met zijn goede tierenheid. Er is één bijbelboek in de Bijbel waar dat heel sterk wordt benadrukt en dat zijn de psalmen. En ik denk met name aan die psalmen, bijvoorbeeld psalm 107 en 136, psalm 100, waar dat als een refrein voortdurend doorklinkt. Loof den Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid duurt tot in der eeuwigheid. En als de dichter benadrukt dat God goed is, dan bedoelt de dichter dat nooit in algemene zin, zoals wij dat wel eens gebruiken. De Heere is goed en doet goed. En dan laat het voor de rest open wat dat goede dan precies is. Maar het is met name het Oude Testament dat bij het woord goed de goedheid van de Heere ook iets heel concreets voor ogen heeft. Namelijk die momenten dat de Heere tot 7 keer toe zei, en zie, het is zeer goed. Iedere dag in de schepping wordt afgesloten met die opmerking. En God zag dat het goed was. En aan het einde van de 6e dag, als de Heer het pronkstuk van zijn schepping geformeerd heeft met zijn handen, zegt de Heer aan het einde van die 6e dag, en zie, het is zeer goed. Dan neem dat mee, gemeente, en als de psalmen spreken over de goedheid van de Heere, dan verwijzen ze daarmee naar Genesis 1. De almacht van God. En dat is geen verwijzing naar de geschiedenis. Daar en toen, ruim 6 of 8 of 9.000 jaar geleden, was God goed. 6 dagen lang heeft hij dat bewezen. De schrift gaat ervan uit dat wanneer de Heere iets geschapen heeft, hij dat ook draagt in zijn almachtige handen. En zijn goedheid voortdurend opnieuw laat zien. Tot op de dag van deze zondag. Laat God zien dat hij goed is. Even wordt de schaduw die in deze tijd over ons leven ligt bedekt met het witte kleed van de sneeuw. Even hoorden we onze straten weer vol van blijde kinderstemmetjes. Even niet die stilte, die doffe berusting. Even niet die snik. Even niet het zuchten en soms ook het kermen. Wat is God goed? Juist in de schepping. Nu die tekenen. In het leven van Abraham, de schoonheid van het heelal. De ruimte van het strand en de zee. Waarin God laat zien tot op de dag van vandaag dat zijn werk goed is. Hij is de onderhouder en bestuurder daarvan. Verbindt God met zijn belofte. Want zijn goede tierenheid, zijn verbondstrouw, zijn verbondsliefde duurt tot in der eeuwigheid. Dan trek ik toch even een lijn door, gemeente, aan het einde van dit eerste punt. Naar het sacrament waar ik vooral in de komende weken de aandacht voor wil vragen. En dat is het sacrament van de doop. Waarin de Heere heel zichtbaar tot ons komt. In de bediening van de doop. En laat zien dat Hij als die almachtige God voor ons en onze kinderen ook een getrouwe vader om zijn zoons Jezus Christus wil, kan en wil zijn. En dat deze almachtige God bij het doopvond belooft dat hij al zijn almacht dienstbaar zal maken aan het zorgen van ons en onze kinderen. En daarom als een getrouwe God en vader niet alleen zijn zorg belooft en wil bevestigen, en ons van al het goede wil voorzien, maar ons ook voor het nodige kwade wil beschermen, of het kwade ons ten beste wilt laten keren. Daarachter schuilt de almacht en de trouw en goedheid, de genadige vaderlijke ontferming van de Heere. Hebben wij niet juist dat nu nodig, gemeente? In deze tijd? Als wij net als Abraham in onze tent zitten, letterlijk vanavond na 9 uur. De deur dicht. We lopen tegen de grenzen op. Veel mag niet, kan ook niet, is onverantwoord. Het is ook wijs dat deze besluiten zijn genomen. Daar zien we ook zorg, gelukkig maar, voor kwetsbare mensen, maar ook voor u en mij. Ogenschijnlijk jonge mensen, ook in onze gemeente, zijn geknakt voor de rest van hun leven. Maar als wij vanavond binnen zitten, kijken we op deze zondag ook naar buiten. En de schepping zingt het ons toe. Looft de Heere, want Hij is goed. Hij laat niet varen wat zijn hand begonnen is te doen. En dan steekt de Heere eerst zijn almachtige hand naar voren. En vervolgens een belovende hand. En geeft ons de ruimte om onze gebeden te leggen in die almachtige handen. En daarin ook ons zwakke leventje. En hem te wijzen op zijn gewillige handen. Zijn vaderlijke handen. Een milde oog. Die van eeuwigheid zijn. Kijk, daar zegt Abraham nu amen op. Als hij naar boven heeft gekeken, en ik zit nu even bij vers 6, dan staat er heel eenvoudig de opmerking in Genesis 15, als Abraham die wonderen heeft gezien, de sterren in de hemel, en hij zich heeft voorgesteld dat hij staat aan het strand, dan staat er in vers 6, en Abraham gelooft in de Heere, en hij rekent het hem tot gerechtigheid. Ik laat dat tweede deel van het vers liggen. En ik wil even kijken met u naar dat woord geloof. Daar staat letterlijk, Abraham zegt amen op de Heere. Hij beaamt wie God zegt te zijn. Wat is nou het geloof? Dat kijkt omhoog. Dat kijkt om zich heen. En dat kijkt naar de belofte. En dat geloof geeft God gelijk. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Wat zal waar en zeker zijn? Wel dat deze almachtige God, die om zijn zoons Jezus Christus wil, mijn getrouwe God en Vader, kan en wil zijn. Ook zijn belofte, de belofte van Christus gerechtigheid in mijn leven zal verheerlijken en zal vervullen. Kijk eens goed naar Abraham, gemeente. Wat is er nou aan die man veranderd als die buiten staat? Nou, eigenlijk helemaal niets. Die tent is nog leeg. Morgen zijn ze weer een dagje ouder geworden, Abraham en Sarai. Maar die lege tent staat onder die volle hemel. En daardoor staat het leven van Abraham opeens in het licht van Gods belofte. En dat is nou de rijkdom van het geloof. Als Abraham teruggaat in die tent, dan heeft hij nog een lege hand. Maar wel een volzalig God. Die een volkomen zaligheid wil geven. Wiens belofte volle belofte zijn. Beloften die gedragen worden door de almacht van de Heer. En daarom kan Abraham, als hij teruggaat in die tent, zijn hoofd op zijn kussen leggen en gaan slapen. Want God is nabij. Dat is nou het geloof van deze toekomstige vader. Hij gelooft in God. En dan heeft een mens genoeg, gemeente. Als je God hebt, dan heb je toch alles, of niet? Hoe je leven ook dan zal gaan, zullen we ook zien bij Abraham. Als we aankomen bij Genesis 16. Wat er allemaal mis kan gaan. Maar die sterrenhemel die blijft. Dat strand blijft daar liggen. Die zandkorreltjes zijn nog steeds ontelbaar. Met andere woorden, die belofte van God blijft gewoon vier overeind staan. Dat rust in God zelf, zijn woord rust in hem. Daarin maakt de Heer zich niet afhankelijk van Abraham. Waar moet trouwens God bij aansluiten, bij Abraham? Abraham beleidt het zelf. Er is in mijn leven helemaal niets wat nog perspectief, wat hoop geeft. Uitzichtloos is het geworden. Daarom verheerlijkt de Heer zichzelf. Maak eenzelfde stap trouwens naar het tweede punt. De Heer geeft in deze belofte die hij aan Abraham geeft ook ruimte aan Abraham om verder door te vragen. We zien dat ook gebeuren in Genesis 15 en daarom komen we eigenlijk nog dichter ook in de betekenis van wat is nu eigenlijk een sacrament. Laat het maar even lezen. Als Abraham het geloof beoefent, vers 6, dan zegt hij direct tegen de Heere eerst tegen Abraham, vers 7, ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Galdeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En de reactie van Abraham is eigenlijk net als de reactie daarvoor, Heere, Heere, waarbij zal ik dat weten? Opnieuw spreekt Abraham God op zijn woord aan, daar dat ik het erfelijk zal bezitten. Waarbij zal ik dat weten? Het is goed om te weten, gemeente, dat er sprake is in het hoofdstuk van twee gezichten die op twee momenten plaatsvinden. Het eerste gezicht wordt beschreven in de versen 1 tot en met 5 en vindt plaats in de nacht. Maar als God aan Abraham zometeen de opdracht geeft om die dieren doormidden te hakken en uit elkaar te leggen, dan blijkt het overdag te zijn. En tegen het invallen van de avond verschijnt de Heere. Het zijn dus in dit hoofdstuk twee verschillende gezichten, die alle twee afgestemd zijn op twee verschillende kanten van Gods belofte. Versen 1 tot en met 5 richten zich vooral op de belofte van het kinderzegen. En de versen vanaf vers 7 richten zich vooral op de belofte van de gave van het land. En als de Heere dan vervolgens aan het slot verschijnt aan Abraham in het duister van de avond, dan ligt de Heere onder die twee gezichten de dragende grond van de belofte die hij op dat moment aan Abraham heeft gegeven. God spreekt in het leven van Abraham. En Abraham reageert daarop. Het is mooi om te letten, gemeente, op de volgorde, de opbouw van dit hoofdstuk. Dat hebben wij trouwens ook nodig. Als ik even met u dit hoofdstuk samenvat, dan zien we een bepaalde volgorde ontstaan. Dat hoofdstuk begint met de belofte. Ik ben uw beloning. Daarna komt het teken. sterren in de nacht, het zand aan het strand. En dan staat er middenin, ik ben de Heere. Waar Abram amen op zegt. Abram geloofde aan de Heere. De Heere rekende hem tot gerechtigheid. Vervolgens geeft God weer een teken. Die dieren die uit elkaar worden gelegd. En sluit de Heer het opnieuw af met een belofte. Als u even naar mijn handen kijkt, ook thuis. Het begint aan beide kanten met een belofte. Dan een teken. En middenin staat vers 6. Het amen zeggen op wie God zelf zegt te zijn. Dat is dan eigenlijk ook het hart van een sacrament. Van doop en avondmaal. Dat begint met de belofte van het evangelie. God geeft bij de belofte van het evangelie het sacrament van de doop en het sacrament van het avondmaal. En de kern van beide tekenen is, en hij geloofde in de Heere, en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Het gaat bij beide sacramenten dus om hetzelfde geloof. Het gaat bij beide sacramenten dus om dezelfde belofte. Het gaat bij beide sacramenten uiteindelijk om dezelfde God. En nu val ik meteen maar met de deur in huis vanmiddag, vanavond. Heeft u nu ook geloofsoefeningen gekregen in deze donkere tijd met het sacrament van de doop? Regelmatig krijgen wij de vraag, en met wij bedoel ik ook de kerkraad, maar ook de pastoors die deze gemeente mogen dienen, rondom het avondmaal. Ik heb het niet aan de andere broeders van de kerkraad gevraagd, ook niet aan broeder Voorthuizen. Dit is mijn eigen waarneming die ik vanavond toch met u moet delen. In de achterliggende maanden, het kan zijn dat ik iets over het hoofd zie hoor, dan hoor ik het graag. In de achterliggende maanden heb ik niemand horen worstelen met de betekenis van het sacrament van de doop. Terwijl we dat vanaf het voorjaar weer in het midden van de gemeente mogen bedienen. Ook dat was onmogelijk. Daar hoorde ik ook niemand over. Dat de doop uitgesteld moest worden. En dat dat even niet kon. Omdat we toen maar met 5 man in de kerk zaten. Er zijn gemeenten die in het voorjaar, toen het weer mogelijk was om met iets meer mensen samen te komen, niet konden dopen. Omdat er geen kinderen waren geboren. In onze gemeente, die eerste weken, zondag en zondag, werd de doop bediend. Wat is nou de uitwerking daarvan? Als God in deze donkere tijd, die overschaduwd wordt door rouw en verdriet, waarin ook in het midden van onze gemeente verschillende ten grave zijn gedragen, en wie weet wat we nog allemaal gaan meemaken, ook in de komende maanden, zo zichtbaar onder ons wil uittekenen, ik ben erbij. Ons van alle goeds wil verzorgen, zo hoorden we vanmorgen. Het kwade van ons weer. Of ten onze beste wil keren, wat voor kwaad omringt ons op dit moment. In de vorm van angst, dreiging, ziekte, sterf, onzekerheid, grote slagen, ook in het bedrijfsleven, ook op het werk van verschillende gemeenteleden. Heeft ons dat nou al teruggebracht bij ons voorhoofd? Heere, hier staat het. U bent erbij. U leidde Abram in die onmogelijke situatie buiten zijn tent. En liet hem opkijken naar boven. Is dat niet de eerste oefening van het geloof dat werkzaam wordt met de belofte? Hef uw ogen op naar de hemel. Mag ik dat gewoon eens als een vraag bij u en bij jou neerleggen? Wat voor betekenis heeft de doop nou gekregen in deze corona-periode? Als we alleen maar naar het avondmaal uitkijken, en daar kijk ik ook naar uit. Wekelijks heeft het de plaats in mijn gebed, al vanaf maart. Maar we hebben het alleen maar daarover. En niet over de doop. Begrijpt u, verstaat u dan eigenlijk wel wat uw eigen doop betekent? En zonder het werk van de Heere tekort te doen in uw leven. Maar wat zegt dat dan ook over uw avondmaalspraktijk? Als de doop geen plaats heeft gekregen in je binnenkamer. Als je juist nu in deze donkere tijd niet hebt leren om te vertrouwen op de belofte van het evangelie omheen. Terwijl de werkelijkheid om ons heen. En de een staat er wat dichterbij dan de ander. Het is aan ons werk gegeven dat wij soms heel dicht bovenop staan. Bij de schaduw van de dood. Moet met ik dat zeg gemeente denken aan een voorval hier in Sliedrecht. Ik wilde toch met u delen, het gebeurde in het openbaar, dus ik verklap ook geen geheimen. Het was in de donkere decembermaand toen Parkzicht zo werd geslagen door de coronapandemie. Wat meerdere mensen, ook onze gemeenteleden, het leven heeft gekost. En toen dat restaurant, vele gemeenteleden weten dat, verschillende gemeenteleden werken daar ook, was veranderd in een noodhospitaal. Iemand die ik goed ken moest daar zijn vanwege het werk dat zij doet. En ze liep daar naartoe en ze zag dat restaurant met die lakens en die bedden. En ze durfde niet naar binnen. Vanwege het gezicht van al die lijdende mens die ze voor zich zou zien. En ze kwam op enig moment toch, mag ik dat woord nog een keer gebruiken, noodhospitaal, binnen. En met dat ze binnenstapt, hoorde ze een oude vrouw, hoogbejaard, opeens naar de microfoon grijpen, met de krakende stem zeggen, en nu ga ik Psalm 23 zingen. Ik denk dat die iets begreep van wat het sacrament van de doop wil zeggen. Zelfs al ga ik door de schaduw in een dal van de schaduw des doods. Gij zijt met mij. Zelfs daar, waar de dood een schaduw dreigt te leggen over het leven, klinkt opeens stem van het leven om die schaduw te verdrijven. Wat dat er gaat gemeente, is het ook niet altijd een donkere tijd waarin we zitten. Maar zie jij dat voor jezelf ook? Dat we nou deze God aan onze zijde hebben. En hoeveel we laten liggen aan kapitaal. Als we in deze donkere periode nog niet eens één keer de Heere gewezen hebben, letterlijk of figuurlijk, op ons voorhoofd. U belooft erbij te zijn. Dat wilt u toch ook doen? God is erbij. Midden in dit hoofdstuk staat Hij centraal. Een hoofdstuk dat begint en eindigt met de belofte. Dat vergezeld gaat met een teken, maar waarin God centraal staat. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, dan maak ik meteen ook met u de stap naar het derde punt. En we kunnen dat vanavond niet helemaal afronden, dat hoeft ook niet, we hebben de tijd. Maar de Heere geeft dan aan Abraham het opdracht. Om namelijk die dieren uit elkaar te halen. Laat het maar even lezen. De Heere geeft de opdracht om verschillende dieren bijeen te verzamelen. Vers 9, een driejarige vaars, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En Abraham brengt ze alle voor God. En hakt ze doormidden, zo staat het in het Hebreeuws. En legde elk deel tegen het ander over. Dus de voorkant van de jonge koe, de achterkant. Beide zijden naar elkaar toe die eerst met elkaar verbonden waren. Hetzelfde met die geit, de andere dieren, behalve die vogel. Die blijft ongeschonden, maar wordt wel geslacht. Dieren worden uit elkaar gelegd. En Abraham kent dit teken. Dat is niet nieuw voor hem. Voor ons misschien wel, als wij dit zo lezen hier in Genesis 15 en trouwens iets later in het Oude Testament, in Genesis 34 komt hetzelfde teken, dan maar dan in Jeruzalem terug, is het vreemd wat hier gebeurt. Maar in de cultuur waarin Abraham leeft is het heel gebruikelijk. Dit wordt gedaan op het moment als twee verschillende koningen met elkaar een verbond gaan sluiten. En als teken van het verbond dat ze met elkaar hebben gesloten, worden die dieren dan doorhouden, uit elkaar gelegd. De ene koning gaat aan de ene kant staan, de andere koning aan de andere kant. En over dat pad wat op dat moment doordrenkt raakt met bloed, u kunt zich dat voorstellen, die dieren bloeden leeg, lopen die twee koningen naar elkaar toe. En tussen die dieren in het midden gaan ze staan en ze geven elkaar de hand, of ze geven een ander symbolisch gebaar. En ze maken op dat moment het verbond dat ze gesloten hebben bekend. Tussen die dieren. Het gebruik wat Abraham dus hier heeft, is niet door de Heer op dat moment zelf bedacht. Maar opnieuw zien we daar hetzelfde gebeuren als wat we bij Noach zagen en wat we voor de zondeval in het paradijs zagen. Een bestaand voorwerp, twee bomen. Een bestaand natuurverschijnsel, een regenboog, wordt door God apart gezet omdat hij zijn woord daaraan verbindt. En dat gebeurt ook hier op dit moment. Waarom doet de Heer dat trouwens, bestaande middelen gebruiken? Wel omdat God zo dicht mogelijk in het dagelijks leven van ons wil komen. Waarom gebruikt de Heer water bij de doop? Omdat we elke dag als het goed is en vaak soms meerdere keren per dag wassen. Ik vond het vanmorgen een heel mooie gemeente. Meerdere onder ons hebben dat hier ook gehoord. Maar toen het gezinnetje van Heteren bij het doopvond stond met dat meisje van 2,5 jaar op de arm van haar vader, hoorde u dat kindje waarschijnlijk ook zeggen, even water scheppen. 2,5 jaar. Maar ik weet zeker dat het niet het enige kleine kind is in de gemeente. En dat is ook met dank aan de livestream. Waardoor voor het eerst in het bestaan van deze gemeente de hele gemeente kan zien dat de doop wordt bediend. Dat ook onze kleine kinderen zien wat hiervoor in de kerk plaatsvindt. En dat water komt bij die kinderen thuis uit de kraan. Zij moeten ook hun handen wassen. Wat geeft God daarmee laagdrempelig onderwijs? Een gewoon alledaags gebruik, reserveert de Heere om de betekenis van het evangelie uit te leggen voor ons en voor onze kinderen. Zo ook bij Abraham. Hij herkent het gebruik. En hij weet dus ook wat er gaat gebeuren. God gaat zijn verbond bevestigen. En Abraham wacht en wacht. Vogels komen om van het aas te eten, hij moet het wegjagen, hij wacht weer. En Abraham dommelt in. En er valt een diepe, ongebruikelijke, het is ook een merkwaardig woord wat de schrijver die gebruikt, een diepe slaap op Abraham. Zo'n slaap die je ook bij Jona aantreft. Of bij die generaal die op de vlucht was en de tent van Jaal binnenvlug en dodelijk vermoeid in haar schoot in slaap valt om nooit meer wakker te worden. Wat zegt dat op dit moment over Abraham? Wel, hij ligt daar naast die dieren. Te wachten op het moment dat God aan de andere kant gaat staan. En hij aan de ene kant en de Heer aan de andere kant tussen die dieren door elkaar tegemoet kunnen treden. En in het midden van die dieren het verbond opnieuw wordt bevestigd. Dragende grond onder de tekenen die de Heer in deze korte periode in zijn leven heeft gegeven. En dan valt die man in slaap. En hij is met geen mogelijkheid wakker te krijgen. Zou dat nou toevallig zijn, gemeente? Het is warm daar natuurlijk, hard gewerkt. Nou, ik denk niet dat we het in die hoek moeten zoeken. Zou er niet een onzichtbare hand die zware deken van de slaap gelegd hebben op Abram? En daarmee Abram er buiten houden, buiten plaatsen? Om zo meteen duidelijk te maken, dit verbond richt ik met jou op. Maar het rust niet in jou. Het rust in mij. Ik ben de Heere, uw God. Waarom komen doorgaans onze kleine kinderen vanmorgen ook slapend bij je doopvond? Zich van niets en niemand bewust. Ook nog niet van geen kwaad, zo denken wij. Omdat God tegen onze kinderen wil zeggen, ik alleen, richt het verbond op met jou. Het hangt helemaal van mij af. Dan wil ik even één aspect naar voren halen, gemeente, ook aan het einde van deze zondag, en dan gaan we afsluiten. Normaal gesproken, als die twee koningen tussen die dieren gaan lopen en al ergens in het midden elkaar ontmoeten, en daar het verbond wordt gelezen en vervolgens die rituelen plaatsvinden waarmee het verbond wordt bevestigd, over en weer stemmen ze er dus mee in, dan nemen deze koningen ook de verplichting op zich om zich aan het verbond te houden. Maar ook de vloek. Want die kant heeft het verbond ook. Op het moment dat een van beide partijen het waagt om de afspraken te verbreken en zijn woord niet te houden, onbetrouwbaar blijkt te zijn, heeft die andere partij dus het recht om te doen met die bedrieger wat er gebeurd is met die dieren. Doorhakken. Doden. Hij heeft het verbond verbroken. Maar wanneer Abram opeens wakker schrikt en overvallen wordt door een huiver en voor zijn ogen die fakkel door die vuur, door die dieren heen ziet gaan, die alles verteert, zegt de Heere niet alleen, ik ben de Heere, uw God. En neemt de Heere niet alleen de verplichting op zich, de belofte die hij gegeven heeft aan Abraham en aan ons en aan onze kinderen eenzijdig uit te voeren. Maar staat de Heere daar ook in het midden tussen die dieren als die koning die tegen die ander zegt, als jij dat verbond verbreekt, is dit je lot. Maar nu staat God daar alleen tussen die dieren. En neemt hij die vloek alleen op zich. En horen we het hem later zo vaak ook zeggen. Zo waarachtig als ik leef. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloos. Ik heb het al een keer eerder gezegd, gemeente. Het Hebreeuws geeft eigenlijk ook aanleiding om het iets anders te vertalen. Zo waarachtig als ik leef, puntje, puntje, puntje. Daarmee bedoel ik zonder woorden te zeggen, ik ben dood. Als ik lig. Ziet u hem dan met Abraham gaan, gemeente, door die dieren? God richt het verbond op. Dat rust in hem. Dat bestaat dankzij hem. Maar als God niet bestaat, bestaat er geen verbond meer. Geen belofte, geen hoop, geen heil, geen verwachting. Dan rest ons de duisternis die al begint in te vallen over die dieren. Dan rest ons de eeuwige dood. En dan kan het toch niet anders, gemeente, dat we aan het einde van deze zondag die lijn doortrekken naar die drieurige duisternis. Waar hij aan alle voorwaarden en verplichtingen van het genadeverbond heeft voldaan. Waar hij die volkomen gehoorzaamheid tot het einde toe beoefend heeft door zich helemaal dood te lieven voor zijn vader. De schuld, de prijs van dat verbond op zich heeft genomen en door God tot een vloek en tot een oordeel werd gerekend. In zijn offerande, zegt de catechismus, zondag 25, zondag 26, 27 en de zondag over het avondmaal, in zijn offerande alleen leren wij onze hoop en verwachting te stellen. Dat is wat die sacramenten van doop en avondmaal nu voor ons zichtbaar willen maken. Dat in de volkomen offerande van Jezus Christus niet alleen al onze heil en zaligheid is te vinden en dat God ons dat wel menend aanbiedt om niet. Maar dat dat ook de prijs is, ook achter dit doopvond hier in de Bethelkerk. En de dragende grond onder de avondmaalstafel in de Bethelkerk. Jezus Christus en zijn verzoenend sterven. En daarom heeft de kerk ook vaste grond onder de voeten. Maar daarom heeft u ook zekerheid van Gods kant. Wanneer de Heere misschien wel op deze zondag voor het eerst u uit uw tent haalde, vaderlijk en zacht, u plaatste in de ruimte van het evangelie, waardoor u eerst naar boven ging kijken en om u heen mocht zien, zie en aanschouw de almacht van God, uw schepper. Maar de Heere vanavond in de verkondiging van uw woord ook eigenlijk als het ware mee wil nemen naar het hart van God. Daar gaat God alleen tussen die dieren. En staat Abraham er buiten, maar plaatst God hem er in één keer helemaal in. Voor Abraham gaat God door die dieren. Hij heeft Abraham niet nodig als het gaat om het oprichten van het verbond. Maar God is wel afhankelijk van een zondaar. Mag ik het ook eens omdraaien vanavond aan het einde van de preek? God is wel afhankelijk van een zondaar om alle goederen, helsgoederen van het verbond weg te kunnen schenken om niet. En een goddeloos te rechtvaardigen om niet alleen om de gerechtigheid van Jezus Christus wil. Dan wordt het duister van die invallende avond opeens verdreven. Dan staan we in de gloed van Gods eeuwige, onbegrijpelijke en eeuwige liefde. En mogen we rustend op het offer van de zaligmaker zeggen: Gij zijt mijn God, u zal ik loven, voor nu en voor eeuwig. Amen.